Goed, ja, ik heb de gewoonte van naar daar te kijken, maar ja, het zit daar nu niet, want ik zou graag naar daar wel verplaatst.
Daar zit Elia.
Ah ja, het is goed. Gaan proberen te focussen naar hier. Oké. Okay. Ik wil met jullie deze morgen naar de Romeinenbrief gaan. De Romeinenbrief. En hoofdstuk 1. Ik had het voornemen tijdens de voorbereidingen om de eerste 15 versen van de Romeinenbrief te behandelen deze morgen. Maar naarmate ik vorderde met mijn voorbereidingen, moest ik afstappen van dat plan. Er lag te veel opgesloten in die groet, de eerste 7 versen. Dus heb ik proberen die eerste 7 versen te behandelen. Maar ik heb weer moeten afstappen van dat plan, want er lag te veel opgeslagen in de eerste 3 woorden. En de eerste 3 woorden, ik ga een beetje geleerd doen. In het Grieks is Paulos doulos Christos. Ik wil hebben dat je dat herinnert. Paulos doulos Christos. Zo lazen de christen dat in het Grieks. Wat wil zeggen, Paulus, slaaf van Christus. En daarover wil ik het hebben deze morgen. Want er ligt daar heel veel in opgesloten in die eerste 3 woorden. Paulos doulos Christos. En je mag toch wel zeggen dat Paulus zijn brief op een heel eigenaardige manier begint. Wat zegt hij in feite? Wel, in feite zegt hij, mijn naam is Paulus, ja, mijn naam is Paulus, maar, zegt hij, ik ben een slaaf, ik ben het eigendom van een ander. Nu, bij jullie staat waarschijnlijk wel dienstknecht. Bij de meesten staat dienstknecht. Maar het woordje dienstknecht is te zwak vertaald. Doulos, wat er in de originele grondtekst staat, in de Griekse grondtekst, komt van het werkwoord, Griekse werkwoord deo. En deo betekent letterlijk vastgeketend zijn aan. Dus het is wel degelijk slaaf. En de vertalers wisten dat ook. De 14e, 15e, 16e eeuwse vertalers wisten ook dat Paulus het woordje met het woordje doulos verwees naar het concept van slavernij. Ze wisten dat, de vertalers, maar toch hebben ze na ernstig overleg gezegd, of besloten, om het niet te vertalen als slaaf, maar om het te vertalen naar dienstknecht. En ze hadden daar ook een hele goede reden voor. Want in de tijd van de Engelse, Nederlandstalige vertalingen, toen die tot stand kwamen, was er te veel stigma aan het woordje slaaf. Het was te negatief geladen in de tijd dat die vertaling tot stand kwam. En in feite moet je daar niet zo ver voor houden. In feite kan je dat ook wel begrijpen, want je moet maar een keer kijken naar onze maatschappij, wat dat de laatste dagen aan het gebeuren is. Met Zwarte Piet en Sinterklaas. Er is daar een hele heisa rond. De ene groep zegt, ja, het heeft te veel te maken met de meester-slaafrelatie. Zwarte Piet wordt te veel afgebeeld als een knecht, als een, ja, een kleurling. Het heeft te maken met onze Belgische, Nederlandse roots naar de Congolese slavernij, zegt de eerste groep. En een andere groep zegt, ja, maar ja, het heeft wel te maken met traditie. En ze hebben besloten om in Hans die heisa, dus ja, Zwarte Piet, niet meer Zwarte Piet te noemen, maar Heese Piet. En nu, is het met strepen, Route Piet.
Het waait over uit Holland, hoor.
Waait over uit Holland. Het heeft veel te maken met het concept slavernij. Dus ja, als er al zoveel heisa is in de dagen van nu, voor Zwarte Piet, ja, hoeveel heisa moet er dan niet geweest zijn in de 14e, 15e eeuw, waar slavernij zeer algemeen was. Maar toch hebben dus de vertalers het woordje vertaald naar, niet naar Zwarte Piet, maar naar dienstknecht. Maar Paulus zegt niet dat hij een dienstknecht is. Wat zegt Paulus in feite? Wel, in de tijd dat Paulus deze brief had geschreven, deze brief naar de Romeinse christenen, was er een heel groot verschil zelfs tussen een dienstknecht en een slaaf. Dienstknechten werden vooral onderscheiden in het feit dat ze loon ontvingen. Dienstknechten werden ingehuurd tegen betaling. Maar een slaaf die ontving geen loon, zowel onder het Romeinse systeem als onder het Joodse systeem, kreeg de slaaf geen loon. En ik denk, moest Paulus weten, dat hij vergeleken werd door de vertalers, dat hij vergeleken werd met de dienstknecht, dat hij zich waarschijnlijk zou omkeren in zijn graf. Een van Paulus zegt dat hij zijn meester dient zonder daarvoor loon te ontvangen. In 1 Korintiërs 9, vers 18, zegt hij het volgende. Wat is nu mijn loon? Mijn loon is dat ik het evangelie verkondig zonder er iets voor terug te vragen. Zie je dat? Dus het feit dat hij het evangelie verkondigd, was voor hem een groot voorrecht. Dat was voor hem zijn loon. Dus het woordje dienstknecht is niet terecht. Nog een verschil tussen dienstknecht en slaaf, is dat een dienstknecht mag kiezen welke heer hij wilde dienen. Een dienstknecht had de keuze welke heer hij wilde dienen. Een dienstknecht kon zelfs verschillende heren gaan dienen, maar een slaaf natuurlijk had die optie niet. De slaaf was bezit van één eigenaar. Zoals de Heer Jezus ook zegt, niemand kan twee heren dienen. Dus het woordje dienstknecht is volgens mij ten onrechte. En zo begrepen de eerste gelovigen deze eerste drie woorden van Paulus, dat hij een slaaf is van Christus. Trouwens, slavernij maakte ook deel uit van de maatschappij in Rome. In het Romeinse Rijk bestonden er zo'n 12 miljoen slaven. Dat was ongeveer 1 op de 5. En slaven waren dus onvoorwaardelijk toegewijd aan een meester. Ze waren het complete eigendom en volledig afhankelijk van een meester. En vooral de Joodse christenen, de Joodse gelovigen in Rome, wisten wat Paulus met slaaf bedoelde. Als je dat zo voor de eerste keer las, als een gelovige, in de Romeinse gemeenten bestonden uitsluitend uit heidense gelovigen en uit Joodse gelovigen. En de Joodse gelovigen wisten heel goed wat Paulus bedoelde met slaaf, maar een heidense gelovige wist dat niet zo goed, was daar niet zo goed mee vertrouwd, want Joodse gelovigen hadden een achtergrond. En ze wisten dat Joodse gelovigen in het Oude Testament, na de Exodus, dat God voorschriften had gegeven aan Mozes omtrent slavernij, Joodse slavernij. En ik wil een keer naartoe gaan, naar Deuteronomium. Want daarin lezen we iets heel unieks. Dus niet alleen was er slavernij in het Romeinse Rijk, maar ook in het Joodse Koninkrijk bestond er zoiets als slavernij. En er was iets heel unieks aan de slavernij onder het Joodse systeem in vergelijking met slavernij in het Romeinse Rijk. Ik wil dat een keer lezen. Deuteronomium 15, heb ik 15 gezegd?
Nee.
Het is 15. Deuteronomium 15. En dan lezen we vanaf vers 12. Ik lees u voor. Wanneer iemand uit uw volk, een Hebreeuwse man of vrouw, zich als slaaf of slavin aan u verkoopt, moet deze u 6 jaar lang dienen. In het 7e jaar moet u hem of haar de vrijheid teruggeven. En dan wil ik springen naar vers 16. Maar indien hij niet bij u weg wil, omdat hij u en uw gezin lief heeft, omdat gij het goed bij u heeft, moet u een priem door zijn oor in uw deur steken. Daarmee wordt gij voorgoed uw slaaf. Zie dat? En ik geloof dat Paulus hier zich vergelijkt met de slaaf onder het Joodse systeem. Want we lezen in vers 16 dat de slaaf na 6 jaar hard labeur een keuze kon maken. Oftewel kon hij voor de vrijheid kiezen, oftewel kon hij bij zijn meester blijven. En waarom zou hij bij zijn meester blijven? Niet tegenstaande hij al zijn schulden had afbetaald, niet tegenstaande hij de mogelijkheid had om vrij te blijven. Waarom blijft hij bij zijn meester? Wel, we hebben het geleden vers zien, omdat hij hem lief heeft. Dat hij het goed had. En dat was uniek aan het Joodse slavensysteem. Het Romeinse slavensysteem had dat niet. Eens je een Romeinse slaaf werd, dan was je voor altijd het bezit, zolang dat je leefde, van jouw meester. Tot aan je dood. We hebben gelezen dat in Deuteronomium dat dat niet het geval is hier onder het Joodse systeem. Je kon de vrijheid opnieuw bezitten. En om dat contract in feite van vrijheid te bezegelen, moest dus de slaaf nog een ritueel ondergaan. En dat ritueel was dat er een priem in zijn oor moest gestoken worden. En daarna zou de slaaf voor altijd eigendom zijn van zijn meester. Dus tot aan zijn dood, en dat is wel heel belangrijk, tot aan zijn dood zou de slaaf gewillig bij zijn meester willen blijven. En zonder dwang. Gewillig. En hij zou voor altijd in dienst staan en altijd onder het gezag van zijn meester. En hij kiest dat zelf voor. Ik wil terug naar de Romeinenbrief. Paulus noemt zichzelf zo'n slaaf. Paulus, doulos Christus. Paulus, slaaf van Christus. Gewillig en zonder dwang, in dienst en onder gezag van een ander. Maar Paulus had die beslissing niet meteen genomen in zijn leven. Dat geloof ik niet. Ik heb daar een beetje over zitten nadenken. Ik geloof niet dat Paulus 3 dagen nadat zijn ogen openhingen, nadat hij op de weg van Damascus de Heer had gezien, geloof ik niet dat hij zichzelf volledig had toegewijd aan de Heer. Ik geloof dat niet. In het begin van je bekering ben je wel vurig voor de Heer. We kennen dat allemaal wel. Maar ik denk dat complete overgave van de Heer Jezus quasi onmogelijk is. Ik denk dat. En dat is ook normaal, denk ik. Want er is toch nog geen vertrouwensband. Als je pas tot 1 keer komt, is er toch nog geen vertrouwensband, geen liefdesband tussen u en de Heer. Hoe kan je dat jezelf onvoorwaardelijk overgeven aan de Heer Jezus, als je hem nog maar amper kent? Er is een zeker weerhouden van de gelovigen tegenover de Heer Jezus. Je gaat je niet onvoorwaardelijk aan iemand geven dat je amper kent. Overgave, kom maar pas nadat er een sterkere vertrouwensband en liefdesband ontstaat na een aantal maanden, jaren. Net zoals bij man en vrouw. Man en vrouw, je hebt elkaar lief, hè? Maar het is maar na jaren dat je elkaar begint beter te leren kennen en elkaar meer en meer gaat proberen te gaan vertrouwen en liefhebben. Waarom? Omdat je elkaar nog moet leren kennen. In het begin ken je elkaar nog niet zo goed. En ik denk dat hetzelfde was met Paulus. Paulus stapte de meeste strave relatie met Christus, maar pas na vele jaren in. Niet direct. Precies zoals de Joodse slaaf in feite. Want de Joodse slaaf besliste maar na 6 jaar of 5 of 4 jaar dat hij zei, kijk, nu ga ik bij mijn Heer blijven. En waarom? Wel, omdat ik mijn Heer, mijn meester, lief heeft. Daarom bleef hij na een aantal jaren. En ik denk dat Paulus ook maar na een aantal jaren die onvoorwaardelijke overgave had gedaan aan de Heere Jezus Christus. En dan kom ik naar ons, broers en zussen, hoe zit het met ons? Veel evangelische christenen geloven niet, zelfs geloven niet, dat we onszelf moeten volledig overgeven aan de Heere Jezus. Onvoorwaardelijke overgave, zeggen ze dan, is iets dat niet voor ons is. Dat is voor Paulus, voor Petrus, voor Jacobus, voor zulke mannen is dat, maar niet voor ons. We zijn simpele gelovigen. En we proberen ons dan te verdedigen met het vers uit Johannes 15, wat de Heer Jezus zegt. Wij, ik noem me geen slaven meer, maar vrienden. Zo proberen we ons dan te verdedigen. Maar zo mogen we de Heer zijn woorden niet interpreteren. Wat Jezus bedoelt, als hij zegt dat we geen slaven meer zijn, maar vrienden, dan maakt hij een vergelijk tussen het Romeinse systeem van slavernij en het Joodse systeem van slavernij. Romeinse slaaf wist niet wat zijn meester deed. Zijn meester hoefde dat niet uit te leggen. Wat zijn motieven waren, wat zijn bedoelingen waren of zijn plannen. Dat was niet nodig dat de slaaf dat zou begrijpen. Maar in het Joodse systeem, of beter gezegd, als Jezus zegt, ik noem me geen slaven meer, maar vrienden, dat bedoelt hij dat wij slaven zijn van Christus, maar niet zoals Romeinse slaven, want wij kennen de motieven, wij kennen de bepalingen en wij kennen de bedoelingen die Jezus geeft. Want waarmee is de Heer Jezus bezig? Als je hem dient, je dient hem. En wat begin je te beseffen na een tijdje dat de Heer Jezus mee bezig is? Hij openbaart toch zijn plan aan ons. En wat is zijn plan? Dat zijn koninkrijk uitgebreid wordt. We weten dat. Maar een Romeinse slaaf wist niet wat zijn meester deed. Wel, in dat opzicht zegt de Heer Jezus, ik noem je geen slaaf meer, maar vrienden. Waarom? Omdat wij mogen weten waar de Heer Jezus mee bezig is. En lees maar een keer in vers 1 wat Paulus zegt. Hij zegt, ik begin niet met te zeggen, ik ben een apostel van Christus, afgezonden om het evangelie te verkondigen, en ik ben ook een slaaf. Nee, hij begint met te zeggen, ik ben een slaaf. En van daaruit, gaat hij verder en zegt hij, een apostel afgezonderd om het evangelie te verkondigen. Dus eerst slaaf, en dan pas apostel, dan pas afgezonderd om het evangelie te verkondigen. En omdat hij een slaaf is van Christus, kan de Heer hem aanstellen als apostel. Want een slaaf, zowel een Joodse slaaf als een Romeinse slaaf, die heeft geen ambities. Hè? Die heeft geen ambities. Al zijn ambities, er zijn er gewoon geen. En na verloop van tijd, in het geval van Paulus, die ook geen ambities niet meer had voor zichzelf, na verloop van tijd begonnen de persoonlijke ambities van Paulus meer en meer te gaan gelijken op de ambities van Christus. En zo, broers en zussen, moeten we ook onszelf zien. Ook onze persoonlijke ambities moeten, ik zeg niet direct na je bekering, maar onze persoonlijke ambities moeten toch langzaamaan, meer en meer, met de jaren, gaan gelijken op de ambities van Christus. Niet alleen moeten onze ambities op zijn ambities gaan gelijken, maar moet dat ook in ons leven toch normaal gezien meer en meer gaan gezien worden. De Heer verwacht natuurlijk niet dat iedereen van ons hier vooraan kan staan en de prediking kan doen. De Heer verwacht niet dat iedereen van ons studie kan geven aan starters bijvoorbeeld, of bijbels. Nee, de Heer verwacht dat natuurlijk niet van ons. Niet iedereen kan dat. Maar wat hij wel verwacht van ons is dat onze ambities gelijk worden meer en meer aan zijn ambities. En vooral verwacht hij van ons dat dat gezien wordt in ons leven. Dat dat gezien wordt in ons leven. En je moet een keer luisteren. Vorige week, toen ik naar de bron geweest ben, was ik met een oudere zuster aan het praten na de dienst. En die oude zuster worstelde al een tijdje met zichzelf. Ja, ze was al redelijk lang christen, 14 of 15 jaar, dacht ik. En ze komt elke zondag trouw naar de dienst. Nee, ze bezoekt geregeld de bidstonden, ze gaat geregeld naar de bijbelstudies. En ze heeft ook bepaalde taken in de gemeente die ze op zich neemt. Maar ze zei zo tegen mij dat ze al een tijdje worstelde met zichzelf, omdat ze zo weinig ziet in haar leven van het feit dat ze een licht is. Ze zei, ja, ik ben wel bezig, maar ik ben altijd maar bezig hier in de gemeente en ik ben de mensen buiten daar totaal geen nut, zegt ze tegen mij. En ze had het daar moeilijk mee, je zag het zo. Als ze zo praatte tegen mij, ze had het er echt moeilijk mee. En ze zei dan ook tegen mij dat ze dat beleed aan de Heer. Een paar maanden terug beleed ze dat. En ze ging op haar knieën en ze zegt, Heer, ik kan zo niet voortgaan. Ik kan niet zomaar blijven naar de gemeente komen en dit en dat doen in de gemeente, terwijl ik buiten totaal geen nut ben. Dat is niet uw wil. En ze beleed dat. Ze zag dat en ze beleed dat. En ze ging daar ernstig voor in gebed. En ze deed dat zo een paar dagen. En op een dag, een zekere dag, ging weer in gebed 's morgens. En ze zei, Heer, alsjeblieft, ik wil mijn leven overgeven aan u. En ze vertrekt naar buiten met het gedacht, kijk, ik wil nu iemand tegenkomen dat ik toch tot zegen kan zijn. Goed, ze stapt op de bus. En toevallig, of was in feite niet toevallig, ze begint te praten met een oudere vrouw. En naarmate ze praat met die oudere vrouw, begint ze op te merken dat die oudere vrouw familiale problemen had. En dat ze gezondheidsproblemen had. En daarom had ze depressieve neigingen. En ze begint zo te praten met die vrouw. En uiteindelijk, ze ging pas ongeveer nog een minuut of twee voordat ze ging uitstappen. En ze geeft nog vlug haar adres aan onze zuster. En wat bleek nu? Dat die vrouw die op de bus zat, dat ze maar twee huizen verder woonde van haar. En ze kon haar zelfs nog niet. Ze woonde daar al een paar jaar, maar ze kon die vrouw die 2000 verder woonde van haar niet. Waarschijnlijk omdat ze veel binnen zat. Omwille van haar ziekte, depressieve neiging. Maar ze kon haar niet. Maar zie je wat dat ik bedoel? Ze leed dat voor. Ze zei tegen de Heer, alsjeblieft, Heer, ik wil iets betekenen. Wat blijkt? Dat de Heer dat gewoon leidt, zonder boe of ba, hij leidt dat ze die vrouw tegenkomt en ze woont 2000 verder van haar. En dat is toch wel heel bijzonder. Er gebeurde iets. Waarom? Omdat ze zich overgaf aan de Heer Jezus. En weet je wat ze nu doet, die zuster? Ze gaan nu regelmatig bij haar op bezoek. Ze kan geen Bijbelstudie geven. Ze kan dat niet. Nee. Maar wat dat ze wel doet, is, ze praat met haar. En ze staat open voor de Heer. En ze brengt dat bij de Heer. En alleen de Heer weet wat dat gaat eindigen. Het kan best zijn dat de Heer die zuster, die geen studie kan geven, best haar kan gebruiken om haar te bekeren. Je weet dat niet. Maar zie dat. Ze komt naar de Heer, ze beleidt het. Ik wil nog een voorbeeld geven. Kijk eens naar onze Yichen. Yichen. Overlaat zijn we naar hem geweest. En ook hij vertelde tegen mij dat hij op een gegeven moment zei tegen de Heer, kijk Heer, ik doe zo weinig, ik beteken zo weinig. Ik ga alleen maar naar de dienst en zo. Ik wil voor iemand iets betekenen, alsjeblieft. En hij heeft zich volledig over. Hij zei dat tegen mij. Toen we koffie aan het drinken waren bij hem. En ik gaf me volledig over aan de Heer en ik meende het, zei hij. Wat gebeurt er? Een paar minuten later belde zijn dochter Tamar. En Tamar zei tegen Yichen, ja, Yichen, maar het is hier een zekere vreemdeling, Nepalese vreemdeling, Manos, en je is op zoek achter onderdak. Yichen wist direct al wat hij moest doen. Hij zei, het is goed, laat maar zijn, kom, zend hem maar naar hier, Monique en ik gaan zorgen voor hem. Zie je dat? Is dat toevallig of niet? Ik denk het niet. En weet je wat dat ergste was, dat die vrouw nog zei in de bron tegen mij? Weet je wat ze zei? Weet je, Luc, in feite is simpel hoor. Vraag en het zal je gegeven worden, zei ze tegen mij. Vraag en het zal je gegeven worden. En dat gaat niet alleen voor huisvrouwen, dat is een huisvrouw. Dat gaat ook voor verplegers, voor leraressen, voor leraars, installateurs van liften, mechaniciens, kuisvrouwen, computer, netwerk, specialist enzovoort. Ziet, dat geldt voor ons allemaal. Als je jezelf aanbiedt aan de Heer, dan zullen er dergelijke dingen gebeuren. We zingen natuurlijk wel, ik behoor u toe, Heer. We hebben dat lied, ja, Heer, ik behoor u toe. Maar laat ons eens eerlijk zijn. Hoeveel van ik behoort de Heer toe? Soms heb ik zo gedacht, als ik dat lied zing, dat ik denk bij mezelf, zou dat lied in feite niet beter veranderen? Nee? Dat we zouden zingen, Heer, ik behoor u toe, op zondagmorgen. En de rest van de week, Heer, behoor ik mezelf toe. Zou dat lied niet beter veranderen? Well, dat is toch wat ons leven toont, als we eerlijk zijn. En ik ben er zeker van, we hebben de Heer lief, natuurlijk. Nee? Alle van ons die bevrijd zijn, die gelovig geworden zijn, die Gods geest ontvangen, hebben de Heer lief. Maar de vraag is, in hoeverre hebben we hem lief, broers en zussen? Want, waarom dien je iemand? Is het niet zo dat ware liefde voor Christus zich vooral gaat uiten in daden? Is dat niet zo? En ik zeg dat niet zelf, de Heer Jezus zegt dat zelf. En jullie kennen het ook wat de Heer Jezus zegt. Zuivere slavendienst, ware dienst voor Christus, dat vloeit eerst en vooral voor uit liefde voor Christus. En als je me niet gelooft, ik weet dat jullie die passage kennen, aan het meer van Tiberias, als de Heer Jezus opgestaan was uit de dood, en hij verschijnt voor de zoveelste keer weer als zijn discipelen, en hij stond op de oever van het meer, en de discipelen zagen hem vanuit de verte, en de Heer Jezus was bezig met vis te maken en brood op de barbecue te leggen en zo. En ze komen naar hem toe. En opeens geeft de Heer Jezus een zeer ernstig gesprek. En tegen wie begint hij te praten? Tegen Petrus. En wat zegt Petrus? Wat zegt de Heer Jezus tegen Petrus? Weet er dat iemand? Heb je me lief? Waarom denk je dat hij dat zegt? Er zijn er veel die zeggen, ja, Petrus heeft de Heer Jezus 3 maal verloochend. En daarom had de Heer Jezus nu 3 keer zeggen, heb je me lief? Misschien kan je dat zo bekijken, maar ik bekijk dat anders. Weet je dat ik dat bekijk? De Heer Jezus zegt, Petrus, heb je me lief? En natuurlijk zegt Petrus, ja Heer, maar natuurlijk heb ik je lief. En wat antwoordt de Heer daarop? Weid mijn lammeren. Liefde, dienst. Zie je dat? Hij zegt dat 3 keer. Waarom zou je dat zeggen? Petrus, ik wil dat je me dient, maar doe het niet omdat je moet. Doe het omdat je me lief hebt. Heb je me lief? Weid mijn lammeren. Heb je me lief? Hoed mijn schapen. En dat is het principe, broers en zusters. Als je de Heere Jezus gaat dienen vanuit een ander motief, En ik heb dat gedaan uit mijn eigen leven. Ik weet dat. Als je hem gaat dienen vanuit een ander motief, ga je niet ver geraken. Ik weet nog heel goed. Ik wilde ook een licht zijn. Ik was nog pas bekeerd. En ik wilde iets doen. En ik ging naar het park. Maar ik zag dat tegenop. En ik wilde dat niet meer doen. Ik was te bang om mensen aan te spreken. Ik had daar vrees voor. Maar een paar dagen later werd het duidelijk voor mij. En ik denk dat de Heer Jezus me daarvan had overtuigd, denk ik toch, dat hij zei tegen mij, Luc, je hebt zoveel jaren als verkoper van deur tot deur geweest. En dat was voor je eigen portefeuille. Waarom zou je dan niet een keer naar het park kunnen gaan en mensen de evangelie brengen? En ik voelde me schuldig. En daarom ben ik naar het park geweest, omdat ik me schuldig voelde. Zie je dat? Maar natuurlijk, de Heer die gebruikt alles, die heeft daaruit Manos gebracht. Maar zie maar, wat ik wil bedoelen is, ik deed dat omdat ik me schuldig voel. En ik was de Heer wel dankbaar dat ik verlost was. En ik had hem wel tot op een zeker niveau lief, omdat hij zoveel had gedaan voor mij. Maar ik deed het omdat ik me schuldig voelde. En dat waren niet de juiste motieven. Ik moest iets doen, maar dat waren niet de juiste motieven. Liefde. Liefde voor Christus, dat is het motief. Onvoorwaardelijke overgave is bij mij maar pas later gekomen. Dat is later gekomen, na vele jaren. Op een gegeven moment heb ik ook gezegd in mijn leven, zoals die vrouw, Heer, doe met mij wat hij wilt. Mijn leven mag, is voor jou, doe met mij wat hij wilt. En dan gaat hij dat leven nemen en dan gaat hij dat in de richting sturen van zijn motieven en zijn plannen. Zie je dat? En dat was de reden van mijn onvoorwaardelijke overgave is gekomen omdat ik de Heer Jezus beter heb leren kennen met de jaren. Zie je? En dat is toch normaal? Je moet dat toch voor niet geestelijk zijn om dat te weten, want liefde wil toch behagen. Als je iemand lief hebt, wil je die persoon toch behagen, of niet? Luister maar eens naar de woorden van Paulus. 2 Korintiërs 5:9. Daarom stellen wij er een eer in om hem te behagen. Zie je dat? Paulus deed dat niet omdat het zijn plicht was. Nee, hij wilde de Heer van harte behagen. Waarom? Omdat hij hem lief had gekregen. Colossenzen 1:10. Wandel op een wijze de Heer waardig, hem in alles behagend. Dat zie je het weer al. Zie je, dus het is Jezus dienen om hem te behagen. En dan zegt hij nog in Galaten 1:10b, zegt hij het volgende. Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers mensen behaagde, zou ik geen slaaf van Christus zijn. Hoor je dat? Behagen Jezus als slaaf van Christus. Paulus behaagde geen mensen, hij behaagde Jezus. Dat is de reden waarom een christen zijn leven over heeft. Als je die oprechte liefde niet hebt voor Christus, als je hem niet volledig vertrouwt, ja, waarom ga je dan je leven overgeven aan hem? Dat is toch normaal? Maar als een christen de Heere Jezus vertrouwt en hij heeft hem lief en hij weet dat Christus het enige is wat er nog telt voor hem, ja, dan heeft hij geen probleem om zijn agenda in te ruilen voor die van Christus. Absoluut niet. En als je op die manier de Heer Jezus dient, dan zal God behagen hebben, ook in jou. Want, wat zegt de schrift? Zoals de Zoon behagen heeft in het doen van de wil van de Vader, zo heeft de Vader behagen in zijn Zoon. Weet je dat nog? Als de Heer Jezus gedoopt wordt, wat zegt de stem uit de hemel? U bent mijn geliefde Zoon en u hebt mijn behagen. En zo is het ook voor ons, broers en zussen. Als we behagen hebben in het doen van de wil van de Vader, dan zullen ook wij een verlengstuk zijn van Christus. Als je er echt behagen hebt. Maar het mag geen plicht zijn. Het mag geen plicht zijn. Nee. Het mag niet iets zijn dat je moet doen omdat de Heer mij heeft gered. Of omdat andere christenen dat ook doen. Omdat ik iets moet doen. Nee, het moet iets zijn. Je moet het doen vanuit een oprechte liefde en een vertrouwensband voor Christus. En misschien word je deze morgen geprikkeld met de dingen die hier nu gezegd worden. Misschien zeg je, wauw, ik vind dat tof wat die vrouw heeft zo gedaan, wat die Chen heeft gedaan, ik vind dat tof. Misschien word je daardoor geprikkeld en wij nu naar huis gaan, straks, middags, en wij ook op je knieën gaan en zeggen, Heere, ik wil me ook overgeven, ik wil ook licht zijn. Ik wil dat ook doen, misschien zeg je dat deze morgen. Maar ik wil wel zeggen, je moet goed weten waar je begint. Want, laat ons maar een keer naar Lucas 17 gaan. als je, ik wil je verwittigen, ik wil je waarschuwen, als je je overgeeft aan Christus op die manier, dan mag je verwachten aan iets. Lees een keer in Lucas hoofdstuk 17. Als jij zegt tegen de Heer, Heer, ik geef mijn leven aan u, dan zal de Heer van jou iets vragen, iets verwachten. Lucas 17. En het zijn zijn woorden dat hij hier spreekt vanaf vers 7. Lucas 17, 7. Dan zegt hij het volgende. Als iemand van jullie een slaaf heeft, die ploegt en de kudden weidt, dan zal hij, wanneer zijn slaaf thuiskomt van het land, toch niet tegen hem zeggen, ga maar meteen aan tafel. Zal hij niet veel eerder zeggen tegen zijn slaaf, maak eerst iets te eten voor mij, doe je gordel om en bedien eerst mij, terwijl ik eet en drink, en daarna kun je jezelf bedienen, kun je zelf eten en drinken. En wat zegt de Heer Jezus dan? Hetzelfde geldt voor jullie. Wat geldt er voor ons? Als hij zegt hetzelfde geldt voor jullie, wat is dat dan? De Heer Jezus, eerst. Anderen eerst, dan jezelf. Hetzelfde geldt voor u. Want wat doet de slaaf? Als hij thuiskomt, je is back off. Hij heeft de hele dag op land gezien. In de stekkende hitte. En hij komt thuis en hij moet dan nog zijn meester dienen. Hij is back off. En als hij dat allemaal gedaan heeft, dan mag hij zichzelf dienen. Dat principe, zegt de Heer Jezus, dat is weggelegd voor de slaaf van Christus. Oké, je bent geprikkeld hé, deze morgen. Maar ben je bereid om die meester-slaaf-relatie in te stappen? Wat dat de Heer Jezus zegt in deze passage is, goed, je mag maar slaaf zijn, maar weet wel dat je dan moet leven, volgens het principe, eerst de ander, en dat jezelf. Ja, we willen natuurlijk onszelf overgeven aan de Heer Jezus, maar ben je bereid om die meester-slaaf-relatie in te stappen? Eerst zijn koninkrijk, en daarna jouw koninkrijkje. Dat is wat anders, hè? Maar dat is de slaaf zijn van Christus. Begrijp je nu waarom de Heer Jezus zegt, als je me wil volgen, moet je jezelf verloochenen. Dat is wat dat wil zeggen. Eerst de ander. Dat is het principe, broers en zussen, dat je ook ziet bij die vrouw uit de bron. Dat is het principe dat je ziet bij Etienne. Mag ik vragen, broers en zussen, zie dat in je leven. Goed, je gaat op je knieën deze middag, je vraagt het aan de Heer. Morgen, maandagmorgen, je staat op. Hey. Opnieuw, je biedt jezelf aan de Heer. Hij zegt, Heer, hier heb je me. Hey. Ik wil mezelf overgeven aan u. En plotseling krijg je een telefoontje. Een broer of een zus. Of iemand uit de buurt met een probleempje. Oei. Nu kan je maar twee dingen doen. Hey. Wat ga je doen? Oftewel ga je zeggen, ja, ik heb nu geen tijd. Ik ben bezig met een patat. Dat kan je zeggen. Oftewel, ik kan zeggen, oké, is goed, ik ga mijn gordel omdoen, ik ga nu eerst die andere voornemen. He? Zet de patat nog, of je laat de patat nog koken totdat ze klaar zijn, zet haar aan de kant en gaat er eerst naartoe. Dat is het principe meester slavenrelatie. En ik verhef me niet boven jullie deze morgen, broers en zussen, want dat geldt voor mij zowel als voor jullie. Ik heb het daar ook moeilijk mee. Wij allemaal zijn zeer gericht op ons eigen koninkrijk. Zeer gericht. We zijn meer gericht op ons koninkrijk dan op het koninkrijk van de Heer Jezus. Maar de vraag is, sta je ervoor open? Ik geloof niet dat de Heer Jezus jou daarin direct gaat leiden, dat je nu alles moet afstaan. Ik denk dat de Heer Jezus jou door langzaam in zal leiden. Een keer een persoon onderweg op je weg brengen, waar je naartoe een keer om de twee weken moet gaan. Dat vraagt nog niet zoveel. Maar langzamerhand denk ik dat de Heer jou daarin zal meer een grotere bediening gaan geven. En dat is mijn vraag die ik wil stellen aan jullie deze morgen, broers en zussen. Wordt dat gezien in ons leven dat we slaven zijn van Christus? Wordt dat principe anderen eerst en dan ons gezien in ons leven? Want, nu moet je goed luisteren, hè? Als je ergens in je leven niet bezig bent met iemand anders te dienen, als je dat ergens niet ziet in je leven, dat je zelf verloochent tot welzijn van een ander, of dat je tijd investeert aan een ander, als je dat niet ziet in je leven, dan moet je wel de vraag stellen, ben je echt een slaaf van Christus dan? Als je dat niet ziet, kan je toch moeilijk zeggen dat je Christus echt zo lief hebt. Dan kan je toch moeilijk zeggen, broers en zussen. dat je Christus lief hebt, als je dat niet ziet in je leven. Want oprechte liefde voor Christus, dat zal toch een uitwerking hebben in je leven. Dat zal toch gezien worden in je relatie met andere mensen. Kijk maar eens naar Christus zelf. Ja, zijn bediening was gericht een en al op het welzijn van andere mensen. Die had zelfs geen tijd om te eten. Hij moest bij vele momenten weggaan naar een eenzame plaats, omdat hij geen tijd had voor zichzelf. Zie je dat? Hij leefde volgens dat slavenprincipe. Hij moest vluchten, maar zijn leven was gecentreerd om het welzijn van andere mensen. Laten we daaraan een voorbeeld nemen, broers en zussen. Ons leven moet daar ook iets van tonen. Natuurlijk niet zoals de Heer Jezus, dat je amper tijd hebt om te eten, maar toont ons leven daar iets van, broers en zussen. We zijn zoveel bezig met onszelf. Waar is onze meester-slavenrelatie gegaan? Waar dienen we anderen? Zie je? Wat je moet goed weten, broers en zussen, dat er een dag komt dat ons leven zal beoordeeld worden op grond van deze meester-slavenrelatie. En broers en zussen, wist je dat? Er komt een dag dat de Heer Jezus terugkomt en alle van ons zullen natuurlijk wel openlijk voor alle mensen en alle engelen vrijgesproken worden, dat is zeker. We zullen vrijgesproken worden, maar ons leven zal ook beoordeeld worden op grond van die meester-slaafrelatie. En dat zal gezien worden in hoeverre we anderen eerst hebben genomen. Ik wil nog een keer met u naar Matteüs 24 gaan. In hoeverre hebben wij anderen eerst genomen, broers en zussen? Luister een keer wat de Heer Jezus opnieuw zegt in Matteüs 24, vanaf vers 45. Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, zie daar het woordje weer, wie is dan de trouwe en verstandige slaaf die zijn heer over zijn personeel aangesteld geeft om hun het voedsel op de juiste tijd te geven? Vers 46, gelukkig de slaaf die daarmee bezig is wanneer zijn heer terugkomt. Zie dat? Het is een leven die gericht is op het welzijn van anderen. Gelukkig is die slaaf, zegt de Heer, als hij terugkomt. Maar wat zegt de Heer tegen de slaaf, die niet bezig is, die niet leeft volgens dat principe? En dat vind je Lucas 12, 47. Een christen die niet bezig is met dienen van andere mensen, broers en zussen, die zal iets anders horen uit de mond van Jezus Christus. Dan moet ik je luisteren, Lucas 12, 47. Een slaaf die de wil van zijn Heer gekend heeft en geen voorbereidingen getroffen heeft, en ook niet naar zijn wil gehandeld heeft, wat zal er gebeuren met hem? Hij zal met veel slagen geslagen worden. Ja, je zal wel gered worden, maar je zal met veel slagen geslagen worden. Zie dat, broers en zussen. Dus je kunt de keuze maken. Oftewel, wil je een trouwe slaaf zijn, oftewel, die minder trouwe slaaf. We zullen gered worden, maar het is aan jou de keuze. Maar, wat we wel niet mogen vergeten is, dat elke christen de potentie heeft om een slaaf van Christus te zijn. En in feite, broers en zussen, en daarmee wil ik afsluiten, heeft de Heer Jezus wel recht op ons. He. Weet je dat? Hij heeft zelfs twee keer recht op ons. Een eerste keer, omdat hij ons heeft geschapen. Hij is schepper van hemel en aarde en ook van de mens, dus hij heeft recht op ons. En een tweede keer, omdat hij ons duur gekocht en betaald heeft. Dus hij heeft twee keer recht op ons. Dus we zijn het eigendom van Christus. Toon dat in ons leven, dat we ook zijn eigendom zijn. En smij ons naar hem dan weg. Dienen we hem onvoorwaardelijk. Gewillig. Paulus wist het, dat hij duur gekocht is. En ik kan niet zeggen dat je het niet gezien hebt aan het leven van Paulus. Want waarom zou Paulus in feite de Heer Jezus verder blijven dienen nadat hij een stokslag geweest is, dat hij zweepslaan heeft ontvangen, dat hij vernederd geweest is, kou heeft moeten ontberen, geen eten had? Nee. Waarom zou Paulus nog de Heer Jezus willen blijven dienen? Wel, omdat hij hem lief had. En hij wilde hem behalen vanuit een oprechte en diepe liefde. En wat we vooral niet mogen vergeten, broers en zussen, is dat Jezus het grote voorbeeld heeft getoond van slaaf. Want Jezus is de schepper van hemel en aarde En wat staat er in Filippenzen 2? Dat hij dat allemaal heeft afgelegd. Hij heeft het gewoon afgelegd. Hij heeft zijn heerlijkheid verlaten. Ik lees het letterlijk voor. Hij nam er afstand van. En nam de gestalte aan van wat? Van een nietswaardige slaaf. Hé. Zie, schepper van hemel en aarde heeft alles in zijn macht. En wat doet hij? Hij wordt een slaaf. Om wat? Om de anderen te dienen. Zie dat voorbeeld? Hij heeft zich vernederd en werd als slaaf gehoorzaam tot in de dood. En wat zegt Paulus? Laat onder u dezelfde gezindheid heersen die Christus had. Dat is onze opdracht. Hij was een slaaf. En wij moeten ook slaven zijn, broers en zussen. Het is nog niet te laat. Maar doe zoals die vrouw. Zie je dat zitten? Doe zoals die vrouw. Ga vanmiddag naar huis. Vraag. Want ons leven is kort. Hè? De meeste van ons zijn geen 3x7 meer. Hè? Dus je kunt nog iets betekenen, broers en zussen, in je leven voor een ander. Je moet daarvoor geen predikant zijn, geen leraar. Ook een doodgewone huisvrouw kan iemand tot zegen zijn. Kan iemand anders dienen? Dat kan. Laten we dat meenemen deze middag. Tot daar.